Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 22 en daarvan het vijfde vers. Gij immers Heer, gij zijt het, door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. Aan moeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harte. Zij wierp mij reeds op u in barensmarten. Gans onbevreesd, ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen, of gij zijt, o grond van mij vertrouwen, mijn God geweest. Psalm 22, het vijfde vers. Deze middag het boek de Psalmen en lezen met elkaar Psalm 139. In aansluiting willen we ook deze psalm zingen en wel het zevende vers. Gij hebt mij gans gesteld door grond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Op het nagaan van uw wondere macht sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal u mijn schepper altoos loven. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Psalm 139, we zingen Psalm 139 vers 7 en daarna belijden wij ons geloof.
Een psalm van David voor een opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren. Gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog. Ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieten voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bed ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugel des dageraads, woonde ik aan de uiterste zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduister de duisternis voor u niet, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgen gemaakt ben, als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen? Haar is meer dan de zands. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddelozen ombracht. En gij mannen des bloeds, wijkt van mij. Die van u schandelijk spreken. En uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, heren, die u haten? En verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. Beproef mij. En ken mijn gedachten. En zie of het mijn schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend de rechterhand Gods, des Almachtige Vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God dat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 139, de versen 14, 15 en 16. Psalm 139, de versen 14 tot en met 16, waar wij het woord van God als volgt lezen. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en het sacrament. Laat ons bidden. O Heere, wat een getuigenis van David. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. En wat kan dat soms niet een troost zijn, als we in de strijd van dit leven met allerlei moeite en verdriet en zorgen te maken hebben. In deze wereld, waar alles gaat naar het einde, in ons persoonlijk leven, of waar dan ook, dat we soms de bange vraag kunnen stellen, zou de Heere nog wel weten van mijn droevig lot? Maar Heere, de dichter mocht het door het geloof belijden, eer iets van mij begon te leven. Toen David er nog niet was, was alles al in uw boek geschreven. En dan zullen wij vanmiddag mogen horen welke diepe klanken er in deze geloofsbelijdenis liggen opgesloten. Want we zullen horen dat niet alleen datgene beschreven stond wat David in zijn leven heeft meegemaakt, maar dat er ook een boek was waarin zijn naam met rode letters geschreven stond. En dwars door die naam stond het geschreven: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. En wat een wonder, Heer, als we dat in ons leven zo heel persoonlijk mogen leren kennen. Wat krijgen de woorden van de tekst dan een diepte? David heeft gezongen, ik loof u. O Heere, zou u willen geven dat het ook in het leven van uw volk en kinderen vanavond, vanmiddag zo eens zou mogen zijn, als ze meegenomen worden naar dit geloofslied van David. Maar tegelijkertijd bidden wij u voor degenen die daar nog buiten staan. En zou u met uw bekerende werkingen willen komen om zondaren van dood leven te maken? En zou u dan uit genade willen geven en dat dit lied door u geleerd mag worden? En daarmee dragen we ook in het bijzonder de beide doopouders aan u op, onze Arnold en Marieke, die hier voor in uw huis, voor in de kerk zijn gekomen om de kleine David ten doop te houden. Dat is naar uw instelling, Heere. En terwijl dat kleine jongetje het nog niet weet, wilt u zich over hem heen buigen en wilt u het teken en het zegel van het genadeverbond aan het voorhoofd schenken. En wij bidden u, en zou u allereerst met dit kind willen zijn, en dat dit kind bij het opwassen, bij het opgroeien, als hij onderwezen wordt in de diepe betekenis van de heilige doop en in de schriften, en zou u dat onderwijs willen zegenen, dat David bekeerd mag worden, dat David wederom geboren mag worden, ja, dat David een geestelijk zaad van koning David zou mogen zijn. En we dragen de ouders ook hartelijk aan u op, en wij bidden u, wilt u ze wijsheid geven om deze jongen op te voeden in de vrezen des Heren. In zichzelf kunnen ze het niet. Wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat ze daar steeds maar van doordrongen mogen zijn, Heren, maar dat ze dan tot u mogen vluchten om wijsheid van u te begeren. En dat dragen wij alle ouders aan u op in ons midden, die geroepen zijn om kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. O, dat deze middag hun ja-woord eens terug mag komen. En dan zullen de ouders moeten belijden wat een tekorten, wat een schuld. En tegelijkertijd mogen wij met al die tekorten en al die schuld weer de toevlucht nemen tot u. Want u bent een trouwe Heere die nooit zal laten varen de werken van uw handen. Ja, gedenk ouders in ons midden en die het hebben meegemaakt dat kinderen andere wegen zijn gegaan dan uw woord ons wijst. Welk een smart en verdriet kan dat geven. Maar wij dragen ook de eenoudergezinnen aan u op en de gebroken gezinnen. O, zou u ook daar, alstublieft, kracht en wijsheid willen schenken als we er alleen voor staan. Gedenk ook die echtparen die geen kinderen hebben. U weet ook wat dat voor hen betekent. Ook als weer iemand in het midden van de gemeente wordt gedoopt, zo'n klein kindeke, dat kan zoveel losmaken van binnen. Maar Heere, dat onze ogen dan op u de Heere mogen zijn. Zo dragen we de gemeente hartelijk aan u op. Wilt gij uw koninkrijk uitbreiden? Zegen al het werk in het midden van de gemeente. Sterk ook onze vriend en broeder die u al vele jaren aan de gemeente geschonken heeft. Ja, hij mag al bijna 25 jaar dienaar van het goddelijke woord zijn. O Heere, stel hem tot rijke zegen in het midden van de gemeente. Zo wacht het alles op u, Heere. Wilt u ons horen en verhoren en ons een gezegend uur geven in uw huis? Dat vragen wij uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Dan gaan wij nu over tot de doofbediening van de kleine David en gaan eerst luisteren naar het onderwijs wat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft in het doopsformulier. De hoofdsom, dat betekent de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen, opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigde verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we kunnen lezen in Markus 10, vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wil aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon, Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening, een instelling van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u de vader bent en de moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader van huizen, wat is daarop uw antwoord? Moeder van huizen, wat is daarop uw antwoord? Geliefde ouders, lieve kinderen, de tekstwoorden die ik u mee wil geven in dit bijzondere uur zijn te vinden in 1 Samuel 13, het 14e vers, deze woorden. De Heere heeft zich een man gezocht naar zijn hart. Wie zegt deze woorden? Dat zijn woorden van Samuel. Tegen wie zegt hij het? Hij zegt het tegen Saul. De context waarin Samuel deze woorden zegt zijn hele verdrietige omstandigheden. Saul is ongehoorzaam geweest. Hij mag geen koning meer blijven. Maar de Heer heeft al gekeken naar een andere persoon die eenmaal koning zou mogen zijn. En daarom de derde vraag: over wie heeft Samuel het eigenlijk? Wie heeft de Heer nu op het oog als hij zegt: de Heer heeft omgezien naar een man naar zijn hart? Dat is David. Ja, David. En als je die woorden op je in laat werken: God heeft omgezien naar een man naar zijn hart. Dat betekent dat eigenlijk: hij heeft gekeken naar een persoon in overeenstemming met het hart van God. Dus David had een plaatsje in het hart van God. Later, en je kent de geschiedenis wellicht, Arnold en Marieke. En dan komt David in aanraking met Abigaël. Ik laat heel die geschiedenis even liggen, maar het gaat er mij even om wat Abigaël tegen David zegt. Dan zegt ze tegen David: u bent in een bundeltje der levenden ingebonden. En dat wijst op een kostbaar bezit wat in een klein bundeltje om je nek werd gedragen op je hart. Daar hebben we nou precies de betekenis van de woorden dat David een man was naar Gods hart. Weet je wat dat betekent, Arnold, Marieke? David, we zullen er straks nog meer van horen in de preek, heeft in zijn leven geleerd wat ik in het gebed aanhaalde. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom werd hij getrokken. En wat zou het een wonder zijn als jullie David, en ik mag zeggen onze David, een man naar Gods hart mocht wezen. Toch is hij niet voor niets geboren. Maar dan zal hij op Gods tijd wederom geboren worden. En leg dan maar veel je vinger bij deze woorden. Of jullie zelf zondaren naar Gods hart mogen worden, mogen zijn, en dat jullie kind dat ook mag zijn, opdat we ook in het nageslacht in vervulling zien gaan wat we samen gaan zingen uit Psalm 89, het tweede vers. Ik zal van kind, tot aan het eind der dagen, uw zaad bevestigen en uw rijkskroon schragen. We gaan nu zingen Psalm 89, het tweede vers. En na de doodsbeziening zingen wij voor zover mogelijk staande Psalm 134, vers 3. David Jan van Huizen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wil regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vroomlijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl wij opnieuw gaan zingen uit Psalm 139 en nu de versen 8 en 9. Psalm 139, de versen 8 en 9. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 8 en daarvan het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij in hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Psalm 8, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen Johannes op Patmos was, toen heeft de Heer hem een blik gegeven in de hemel. Er werd als het ware een deur geopend, jongens en meisjes, zodat Johannes in de hemel kon kijken. En Johannes heeft heel veel gezien in de hemel. Het eerste wat hij gezien heeft is een prachtige, schitterende troon en daarop zat God de Vader, met eer en majesteit en heerlijkheid bekleed. Hij heeft ook gezien dat er heel dicht bij de Vader op de troon, de Heer Jezus was als het lam, staande als geslacht. Hij heeft gezien hoe daarvoor die troon een prachtige glazen zee was en rondom de troon waren de ouderlingen en de dieren. Hij heeft gezien hoe daar miljoenen engelen hebben gezongen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. Hij heeft ook gezien hoe daar Gods kinderen, die ontslapen zijn in Christus, een plekje hebben gekregen in de hemel. En toen hij dat zag, en hij heeft het meerdere keren gezien, zo blijkt uit het boek Openbaringen, toen zag hij daar een schare die niemand kan tellen. En onder die scharen stonden groten en kleinen. Alle leeftijden waren te vinden onder die grote scharen die daar voor de troon mochten zijn. En als je dan zo het boek Openbaringen door gaat lezen, dan kom je op een gegeven moment bij een gezicht waarbij Johannes die scharen daar ziet staan voor de troon en de boeken worden geopend, zo staat er dan. En een van de boeken die dan geopend wordt in de hemel, die wordt het boek des levens genoemd. En in dat boek des levens staan alle namen één voor één beschreven van die grote schare die niemand kan tellen, die zalig zal worden. Niet één naam ontbreekt. Zeg, wat zou het een wonder zijn als je mocht weten of ook jouw naam in dat boek des levens geschreven stond. Dominee, kun je dat weten? Jazeker. Of je dat weten kunt. En het bewijs ligt in onze tekst. Als wij David, de man naar Gods hart, horen zeggen en horen belijden, dat hij ook mocht weten dat zijn naam geschreven stond in het boek des levens. En het gedeelte waarin dat naar voren komt, dat willen we deze middag gaan overdenken. En schrijven als thema boven de prediking Davids gelovig loflied op zijn wonderbaarlijke geboorte. Het is een wat lang thema, maar ik zal het herhalen. Davids gelovig loflied op zijn wonderbaarlijke geboorte. We staan stil bij drie gedachten. Hij is door God gemaakt. Vers 14. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. In de tweede plaats staan we stil, hij is door God gezien. Vers 15 en 16a. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben. En als een borduursel gewrocht ben in het nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En in de derde plaats staan we stil, hij is door God bemind. Want al deze dingen waren in uw boek geschreven de dagen als zij geformeerd zouden worden toen nog geen van die was. Davids gelovig loflied op zijn wonderbaarlijke geboorte. Hij is door God gemaakt. Hij is door God gezien. Hij is door God bemind. Waarom bekeert God een zondaar? Weet u dat? Weet jij dat? Nee, dan bedoel ik niet dat je verstandelijk een antwoord kan geven, maar weet u uit ondervinding waarom dat God een mens bekeert? Kind van God in ons midden, u bent door God tot God bekeerd. Kunt u mij eens vertellen, kunt u de gemeente eens vertellen waarom de Heere dat gedaan heeft? De Bijbel laat het ons heel duidelijk weten. Ik lees in 1 Petrus 2 vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Hoort u het grote doel van de bekering? opdat gij zoudt verkondigen de deugden van God. Dat zijn de eigenschappen van God. Dat zijn die namen van God die ons openbaren wie God is en wat hij doet. Dat heeft David mogen leren in zijn leven. En twee van die deugden die hij heeft leren verkondigen in zijn leven vinden wij heel sterk terug in Psalm 139. En dat is allereerst Gods alwetendheid. God weet alle dingen. En in de tweede plaats Gods alomtegenwoordigheid. De Heer is overal, altijd, tegelijk. En als David in deze psalm van deze twee deugden gaat zingen, gaat getuigen, dan doet hij dat op een hele bijzondere manier. Hij spreekt in deze psalm eigenlijk geen mensen aan. Het is in die zin niet een directe onderwijzing aan anderen. Maar David spreekt in deze psalm tot zijn God. Hij is voor Gods aangezicht terechtgekomen en hij is zo klein onder God dat hij niets anders meer kan doen dan Gods alwetendheid en Gods alomtegenwoordigheid bezingen. O, wat heeft David in die ogenblikken dat deze psalm werd geboren in zijn hart, grote gedachten van God. En als een mensenkind werkelijk grote gedachten van God mag hebben en zijn hart is vervuld met de heerlijkheid van God, is die zelf zo klein, zo klein. O David, ervaart het in deze ogenblikken, mijn God weet alles. Hij doorgrondt het diepst van mijn bestaan. Het oog van de Heere slaat hem in alle omstandigheden gade en waar hij ook is, maar de Heere weet waar hij te vinden is. Al zou hij in de hel nederdalen, dan nog zou de Heere hem zien en kunnen vinden. Al zou hij opklimmen tot in de hemel, dan nog waar hij ook is, maar overal is God en hij weet alle dingen. Hoe weet David dat? Als hij dit beleidt in Psalm 139, is dat dan alleen een verstandelijke kennis? Nee, gemeente. Maar David heeft bevindelijke godskennis gekregen. En David is een leerling op de school van vrije genade. God is alwetend. Een God is alomtegenwoordig. Zeg, kent u God zo ook al? Met je hart. Gaan juist deze deugden niet spreken als de Heere je gaat bearbeiden als je wederom geboren wordt? O, wat kan het je hart vervullen met vrees als je werkelijk gaat geloven, echt gaat geloven, de Heere ziet alle dingen. O, wat ga je hart vervullen, vervuld worden met vrees als je gaat ervaren, heel mijn leven ligt naakt en geopend voor God met wie wij te doen hebben. Want de Heere gaat je zondige leven blootleggen. Hij gaat alle zonden ordentelijk voor ogen stellen. En bij de ene gaat dat in korte tijd en met de ander gaat dat geleidelijk. Maar toch, de Heere gaat je laten zien wie je bent. Hij weet alle dingen. Ik heb me nooit, nooit voor hem kunnen verbergen. Je ziet hier zitten achter je iPhone, hoor. Hij ziet je zitten als je dingen in het verborgen doet waarvan je niet wil weten dat een ander het ziet. Laat het eens tot je doordringen. Maar wist u dat die alwetendheid en die alomtegenwoordigheid ook een rijke vertroosting kan zijn? Want als God je gaat bekeren, word je eerlijk gemaakt, toch? En als je eerlijk gemaakt wordt, wil je ook niks meer voor de Heere verbergen. En weet u wat er ook gaat gebeuren als de Heere je gaat bekeren? Dan ga je iets proeven van zijn opzoekende liefde. En dat niet alleen, maar zodra je zijn opzoekende liefde gaat ervaren in je hart, komt er wederliefde tot God. En dan vindt de Heer je wel eens in de binnenkamer. Dat je mag pleiten op zijn alwetendheid. Zijn alomtegenwoordigheid. Dan komt er misschien van alles op af. Wat er in je ziel omgaat. Maar dat je oprecht mag zeggen. Heere. Voor u is mijn begeerte. En mijn zuchten is voor u niet verborgen. Ja, dat je met Petrus het soms wenend mag uitroepen. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kijk, en in die laatste gestalte, dat die deugden van Gods alwetendheid en alomtegenwoordigheid een vertroosting is, zo is David hier in onze tekst aan het woord. Hij mag God als een alwetend God kennen. Hij mag God als een alomtegenwoordig God kennen. En dat is in deze ogenblik een onuitsprekelijke troost. Ja, de Heer heeft hem altijd gezien en altijd gekend, zelfs van eeuwigheid. Daar komt hij straks ook terecht in zijn loflied. Maar eerst gaat hij belijden dat de Heer ook van hem afwist toen hij nog in de moederschoot van zijn moeder was. Het kon ook niet anders. Want je raakt toch altijd weer onder de indruk van deze psalm niet? Hoe David onder dichtelijke taal mag, onder woorden mag brengen, hoe de Heere hem gemaakt heeft in de moederschoot. En omdat de Heere dat zelf gedaan heeft, heeft de Heere hem ook altijd gezien als een borduursel gemaakt in de nederste delen der aarde. En die uitdrukking nederste delen der aarde betekent heel eenvoudig de baarmoeder. En daar heeft de Heere David als een borduursel gemaakt. O, als David daar terechtkomt, dan kan hij niet anders of God zijn schepper gaan loven. Ik loof u. Omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Ja, wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. En dan wil ik eerst een streepje zetten onder het woordje wonderbaarlijk, wonderlijk. Ja, zo is hij geschapen, gemaakt in de moederschoot. Zo werd David gemaakt in je moederschoot, Marieke. En alle ouders zullen het met jullie eens zijn, die kinderen hebben mogen ontvangen. Wat een wonder. Als dat kindeke geboren wordt, je hebt er geen woorden voor als je het voor het eerst meemaakt en het ziet er steeds weer opnieuw. O, wie kan dat nu als God alleen? Die kleine vingertjes, die kleine teentjes en alles werkt als het gezond mag zijn. Hoewel er ook andere voorbeelden zijn, dat weet ik ook wel. Nochtans, wonderlijk gemaakt. Ja, wonderlijk zijn uw werken, o God. Daarom is het ook zo erg, gemeente, dat er zoveel ongeboren levens worden vermoord in de moederschoot. Daarom is het ook zo'n gruwelijke zonde dat er in ons land verschillende abortusklinieken zijn. Hoe staat deze vreselijke praktijk haaks op Davids loflied, op die wonderbaarlijke ontvangenis en geboorte? Maar David zegt er nog iets bij en ik kan mij best begrijpen, jongelui, dat jullie dat een beetje vreemd vinden klinken. Dat gemaakt zijn in die moederschoot van David noemt hij ook vreselijk. En dat is het woord wat onze statenvertalers gebruikt hebben. En dan moet je dat woordje niet negatief uitleggen, maar dat woordje vreselijk moet je positief uitleggen. Het betekent vanuit het Hebreeuws eigenlijk vreeswekkend, vereerenswaardig, aanbiddelijk groot. En dat David gemaakt is op die wonderbaarlijke wijze als een borduursel, en dat zou de vrezen des Heren moeten opwekken. En daarmee komt David met dat woordje vreselijk bij een diepte in onze tekst. Dat maakt zijn belijdenis zo wonderlijk, zo diep, zo geheimenisvol. Want als hij dat woordje vreselijk gebruikt, dat hij vreselijk gemaakt is, dan mag hij dat belijden voor Gods aangezicht in het geloof. Hier is een kind van God aan het woord, die het geloof in de beoefening heeft. En als een kind van God het geloof in de beoefening heeft, dan gaat hij zeer diepe belijdenissen uitspreken voor God. Hij mag als het ware met dat woordje vreselijk tot God zeggen: Heere, u hebt mij niet zomaar gemaakt, maar u hebt mij gemaakt opdat ik u zou vrezen, opdat ik u zou groot maken, opdat ik u zou vereren. Ja, Heere, u hebt mij gemaakt opdat ik bekeerd zou worden tot u. Want vergist u niet, hier is een mens aan het woord die tot bekering gebracht is. Hier is een mens aan het woord die tot het geloof in Christus gebracht is. Daar kom ik straks nog op terug. En ik krijg terugleidend licht. En dan wordt het zo'n wonder voor David dat hij gemaakt is. Door de Heere gemaakt is, omdat David een uitverkoren vat was. God heeft David gemaakt, opdat hij wederom geboren zou worden. En het is gebeurd in zijn leven. Hij is een kind van God geworden. Daartoe werd hij gemaakt. Of zoals je het ook mag vertalen, daartoe werd hij toebereid. Je mag zelfs zeggen, daartoe was hij verkoren. Nee, van David kon niet gezegd worden wat Christus eens van Judas heeft gezegd. Aangrijpende woorden. En woorden die je soms doen sidderen. Zeker als je een ontwaakt geweten hebt gekregen. Je zondaar voor God geworden bent, maar dat er nog geen oplossing gekomen is. En woorden die Satan soms kan misbruiken om je aan te vechten. Zou ik er eentje van kunnen zijn? Wat zijn die woorden dan? Het waren hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. O, soms kan het een aanvechting zijn in het leven van Gods kinderen. Ik zeg niet dat al Gods kinderen dat hebben, maar er zijn kinderen Gods die kennen die aanvechting, komt het in de Bijbel tegen. Als ze zichzelf gaan zien in het licht van Gods wet. Als ze gaan ontdekken hoe zwaar en menigmaal ze tegen God gezondigd hebben. En dat ze ervaren, ik ben één en al zonde. Ach, dan kun je soms zomaar in je tuin zitten en je hoort daar een meel. Fluiten tot Gods eer. Dat je zegt, die vogel heeft het nog beter dan ik. Want ik heb nog nooit één woordje uitgesproken tot eer van mijn schepper. En hoort die merel nou eens fluiten. Herkent u het? Ja, het kan zelfs zo ver komen en we hebben het voorbeeld van Job in de schriften dat hij zijn geboortedag ging vervloeken. Alsof hij zegt, was ik maar nooit geboren. Dan ben je in een hele grote aanvechting gekomen. En dan is er duisternis in je ziel, dan zie je geen lichtpuntje meer. Zo kan het geestelijk best wel eens wezen. Maar wat wordt het dan een wonder als de Heere het geloof weer in je ziel gaat werken. En je krijgt weer te zien welke genade de Heere gewerkt heeft in je hart. Dan kunnen de momenten aanbreken dat je met David verheugd wordt over je geboorte. En dat je met David mag instemmen, ik loof u. Omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Heere, nou hebt u mij gemaakt. Opdat ik u zou groot maken. Nou hebt u mij gemaakt. Opdat ik genade zou vinden in uw ogen. Dan wordt je geboorte een wonder, een nog groter wonder. Want God heeft mij gezien. Dat mag David ook belijden. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. Onze tweede gedachte. Hij is door God gezien. Ja, er is alle reden om de Heere te loven, gemeente, vanwege uw, jouw en mijn wonderlijke schepping. Diep verborgen in de moederschoot. Want hoe wonderlijk is toch de ontwikkeling van een kind. Hoe wonderlijk is de geboorte van een kind. Het is alles Gods werk. Vanaf de conceptie. Vanaf de ontvangenis in de moederschoot tot aan de geboorte is één groot Godswerk. Wat hij als de almachtige schepper steeds weer doet. En omdat het God zelf is die dit gedaan heeft, kon David zeggen, de Heere heeft mij ook vanaf het eerste begin gezien. Toen hij daar als een borduursel gevrocht werd in de binnenste delen der aarde. Toen zag de Heer hem. En het is voor David altijd waar geweest dat de Heer hem gezien heeft. Later gaat hij ervan getuigen, we hopen het aan het eind van de dienst ook te zingen, dat de Heer tegen hem gezegd heeft, mijn oog zal op u zijn. En dat deed David in een andere psalm zingen, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welstand waakt, zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. Ja, de Heer heeft David gezien. Toen hij nog zo'n ongevormde klomp was, zo'n embryootje. Toen hij een foetus werd, toen hij geboren werd in het huis van Isaïe in Bethlehem. Maar wat zag God toen? O ja, God zag zijn eigen scheppingswerk. Zijn God verheerlijkend, wonderbaarlijk scheppingswerk. En daarin lag al alle reden voor David om zijn scheppen te loven. Maar God zag nog meer. Dat borduursel, gemeente. Dat klompje wat daar verborgen lag in de moederschoot. Van Davids moeder. Die ongeformeerde klomp. Was in zonde ontvangen. Zegt God ook. Nee, dat wist David nog niet. Weet jullie David ook nog niet? We hebben het samen beleden met de doopsformulier. De kinderen zijn zonder hun weten. Oh, laat het eens tot je doordringen. Zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig. Dat is wat, gemeente. Nee, dat geloof je niet als je zo'n lief kindje in de wieg ziet liggen. Daar moet je werkelijk geloof voor ontvangen. Dat het in zonde ontvangen en geboren is. En de Heere ziet dat. De alwetende God weet dat. Zo heeft hij u gezien in de moederschoot. Zo heeft hij jou gezien in de moederschoot. Zo heeft hij mij gezien in de moederschoot. In zonden ontvangen en geboren. Aan allerhande ellende. Ja, zelfs aan de verdoemenis onderworpen. O gemeente, zo heeft God u gezien. Vanaf het uur van uw ontvangenis af. Ontzaglijke werkelijkheid. Zo heeft de Heer ook David gezien. En dat ligt ook op de bodem van onze tekst opgesloten. En weet u, wie dat kreeg te geloven, en dat ook die kleine David in zonde ontvangen en geboren zou worden, zijn moeder. Nee, we weten niet zoveel van Davids moeder, de vrouw van Isaïe. Er staat ook geen bekeringsgeschiedenis van deze vrouw in de Bijbel beschreven. Maar dat weinige wat er in de Bijbel staat, laat ons overduidelijk weten dat dit een kind des Heren was. Wat heeft die vrouw geleerd in haar leven? Dat zij een zondares was voor God. Weet u met wie ze het hartelijk eens geworden is, die vrouw? Met Job. En weet u wat Job ooit gezegd heeft? Wie kan een reine geven uit een onreine? Niet één! Weet u wat die moeder van David heeft gezien toen zij bemerkte dat ze in verwachting raakte van dit kindeke? Mijn kind dat ik verwacht, net als de andere kinderen die ik al gekregen heb, is net zo onrein als ik. Lieve kinderen, ouders, heb je het ook geleerd? Ouders in ons midden die kinderen mogen hebben, heb je het ook geleerd? U kent toch de oude uitdrukking? Heb je doopwater wel eens nat gemaakt met je tranen? Vaders in ons midden, moeders in ons midden, heb je, of dat nou korter geleden of lang geleden is, ook wel eens boven het wiegje gestaan van je kind? Dat je het met Job, met een verbroken en verslagen hart moest uitroepen. O God, weer een onreine uit mij. Omdat ik onrein ben, o God. Kijk, dat had de moeder van David geleerd. Maar ze had ook geleerd welk een almachtig verbondsgod er was. Die genade wil bewijzen aan grote zondaren. En die genade heeft ze zelf ondervonden. En wie genade ondervinden mag en genade ontvangen mag, komt met een nageslacht voor God, voor de troon der genade. Want reken maar dat die moeder geworsteld heeft, hoor. Reken maar dat ze geworsteld heeft om de bekering van David. Het heeft haar in de nood gebracht. En David heeft er later van gehoord. En we hebben er samen van gezongen uit Psalm 22. Dat David kon zeggen: op u ben ik geworpen. Van de baarmoeder af. En van de buik mijner moeder aan. Zijt gij mijn God. Wat een zegen, jongelui en kinderen. Als je zo'n vader en moeder mag hebben. Die al voor je gebeden hebben toen je nog verborgen lag in de baarmoeder van je moeder. En als jij nou tot bekering mag komen. En de vruchten van de wedergeboorte in jouw leven openbaar mogen komen. Zal dat tot vreugde van je biddende vader of moeder zijn. En dan zullen ze de woorden van Jeremia leren verstaan. Er is loon voor je arbeid. Dat biddend worstelen in de binnenkamer voor God, voor je kinderen. Het is ook voor die moeder van David waar geworden wat we lezen van de moeder van Augustinus. Nee, het wordt dikwijls verkeerd gezegd. Dan wordt er gezegd een kind van zoveel gebeden, maar dat heeft ze niet gezegd. Dat heeft Ambrosius niet tegen Monica gezegd. Maar Ambrosius heeft gezegd, een kind van zulke gebeden kan niet verloren gaan. Dat gelovig worstelen in de binnenkamer en pleiten op datgene wat er bij God te vinden is. Zijn verbond en woorden. En ook dat heeft de Heer gezien. Toen die zwangere moeder in de binnenkamer haar knieën boog voor God. Ook dat ligt opgesloten in die woorden. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. Nee, dat kon David toen nog niet verstaan natuurlijk. Dat was verborgen voor hem. Maar toen hij tot zijn verstand gekomen is, gemeente. Toen hij ouder werd, heeft zijn moeder hem hierin onderwezen. Daarom kon David ook zingen. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. En nu heeft de Heer het behaagd dit eenvoudige onderwijs van die vader en die moeder te zegenen. Zul je het onthouden, ouders? Met alle lekker gebrek van je eigen kant, maar de Heer wil het zegenen hoor. Dat onderwijs, wat je al heel jong bij je kind mag brengen. Want David komt ons in de Bijbel ook voor als een mens die al heel jong God mocht vrezen. En wat heeft hij geleerd in zijn leven? Wat het is om uit genade zalig te worden. Om verlost te worden van het grootste kwaad, dat is de zonde. En gebracht te worden tot het hoogste goed, dat is God. En daarom is de Heer in zijn leven met ontdekkende genade gekomen, waar we vanmorgen ook van gehoord hebben. En wat een zegen als die ontdekkende werkingen van Gods geest niet ophouden, want dat gaat gepaard met een opwas in de kennis en de genade van Christus. Weet u waar David in zijn leven terechtgekomen is? En dan moet u uw leven eens naast leggen. Bij zijn begin. Bent u daar ook al terechtgekomen? Heeft de Heer je ook al horen belijden met een verbroken en verslagen hart in de binnenkamer? Het is niet alleen dit kwaad, al die zonden die ik gedaan heb, die roepen om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren, mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dat is Gods werk. En dat heeft de Heer ook gezien in het leven van David. Hij zag hem niet alleen in die moederschoot, maar heel het leven tot zijn laatste dag op aarde toe was Gods oog op David geslagen. Wat een wonder. En weet u waarom? Waarom was dat oog van God nu op David geslagen? Waarom? Omdat hij hem lief gehad heeft met een eeuwige liefde. God heeft niet met David gedaan wat hij naar het heilig recht verdiend had. En daarom ligt er tenslotte nog iets heel rijks in deze belijdenis opgesloten. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En als ik dat laatste ga zeggen, als ik dat laatste ga verkondigen, moet u dat goed begrijpen. Want die laatste les die erin opgesloten ligt, die is van Gods kant bezien. Iets wat David alleen maar kon zeggen na ontvangen genade. Ja, God zag hem. En we hebben het gehoord, God heeft hem gezien in zonde ontvangen en geboren. God heeft hem gezien en ook gezien hoe noodzakelijk het was dat David wederom geboren moest worden. Hij heeft gezien dat David van nature verloren lag in schuld. En toch is David niet omgekomen. David is geboren. David is groot geworden. Waarom? Omdat God David van eeuwigheid heeft aangezien in Christus. En dat is een wonder geworden in zijn leven, gemeente. En ik bedoel dat van Gods kant bezien, hoor. Want in de tijd van de kant van de zondaar moet er echt wat gaan gebeuren. En dat zal een zondaar ook leren verstaan. Maar van Gods kant bekeken, kun je van die ongeformeerde klomp van David al zeggen. En dat hij met de volkomen onschuld en heiligheid van Davids grote zoon Christus al bedekt was. Van Gods kant bezien, hoor. En na deze heeft David het tot zijn verwondering leren verstaan. En is het zo ook niet met Gods kinderen? Als de Heere gaat leiden op het smalle pad en ze mogen onderwijs ontvangen, waar zullen Gods kinderen dan bij tijden terecht mogen komen? Is het niet hier? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid, al lagen ze nog in hun diepe doodstaat. Als lagen ze van nature ook besloten onder de toren Gods, omdat ze dat vanwege hun eigen zonde verdiend hadden, toch waren ze in Christus verkoren en konden ze ten diepste nooit meer verloren gaan. En dat alles was in Gods boek geschreven. Ten slotte onze laatste gedachte. Hij is door God bemind. Zo heeft David in verwondering gezongen van het wonder dat God hem gemaakt heeft. Dat God hem gezien heeft. Niet alleen toen er zijn borduursel in die moederschoot gemaakt was. Ook niet alleen toen hij geboren werd. Ook niet alleen toen hij op aarde leefde. Maar God zag hem al, kende hem al van eeuwigheid. En dat wil hij uitdrukken met die woorden. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd werden toen nog geen van die was. Eer iets van David begon te leven, was alles in zijn boek geschreven. Wat bedoelt David met dat boek? We komen in de Bijbel wel meer tegen dat God boeken heeft die beschreven staan. En jongens en meisjes, dan komt er natuurlijk in jouw gedachten de Heere God op een troon. En dat mag best hoor. En dan zie je in de handen van de Heere God allemaal boeken. Of je ziet hem misschien wel schrijven in je gedachten. Omdat de Bijbel ons dat laat weten. En toch hoef je dat niet letterlijk te nemen, want het is niet letterlijk. Je moet dat figuurlijk opvatten. Want als er in de Bijbel beschreven staat dat de Heere God boeken heeft waarin hij schrijft, is dat alleen maar om duidelijk te maken dat de Heere alle dingen van je weet. En zo kom je verschillende boeken tegen die God heeft. De profeet Maleachi die sprak van een gedenkboek voor Gods aangezicht. En daarmee wil de profeet eigenlijk zeggen, daar is een boek voor Gods aangezicht waarin de Heer nauwkeurig beschrijft wat er allemaal met zijn volk gebeurt en wat zijn volk moet meemaken. Maar de profeet Daniël spreekt over hele andere boeken. Die heeft het over boeken die eenmaal open zullen gaan, geopend zouden worden. Dat zijn de boeken waarin opgeschreven staat wat de mens gedaan heeft, gedacht heeft, gezegd heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dat zijn die boeken, gemeente, die straks opengaan als wij voor de rechterstoel van Christus zullen staan. En zo spreekt David in onze tekst weer over een ander soort boek. Dat is het boek van Gods raad en voorzienigheid. En in dat boek staat alles beschreven, stond alles van tevoren al beschreven. Wat er in Davids leven van stapje tot stapje zou gebeuren. Daarin stond beschreven dat hij geboren zou worden. En uit welke ouders hij geboren zou worden. En dat hij in Bethlehem geboren zou worden. Daarin stond beschreven hoe hij eruit zou zien. Hij was roodachtig, mitsgaande schoon van ogen en schoon van aanzien. Daarin stond beschreven dat hij schaapherder zou zijn. Daarin stond beschreven dat hij koning zou worden. Maar ook dat het in een weg van hele diepe vernedering zou gaan. Ja, dat zelfs Saul hem wilde doden. Dat een van zijn kinderen tegen hem op zou staan. Maar ook bestond daarin beschreven zijn heldendaden die hij verricht heeft. Het gevecht met die leeuw, het gevecht met die beer, het gevecht met Goliath. Er stond in beschreven van zijn verbond met Jonathan. Daarin stond beschreven dat hij eens weldadigheid zou doen aan Mefiboset. Er stond ook in beschreven dat hij diep zou vallen met Batseba. Stond ook in beschreven dat hij vanuit een zondige hoogmoed een volkstelling heeft georganiseerd. Alles was in Gods boek geschreven. Weet u wat er ook stond? De weg die de Heere met hem ging om hem te bekeren en tot het geloof in Christus te brengen. Daarin stond beschreven alle genadegaven die David zou ontvangen van de Heere. In dat boek stond ook beschreven dat de Heilige Geest in zijn hart Psalm 51 geboren zou laten worden. En daar zou Psalm 32 op volgen. Er stond in beschreven dat David eens diep zou buigen voor het recht Gods. Opdat hij zou belijden, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Daarin stond ook beschreven dat David als oudtestamentische gelovige van verre heeft gezien en leerde hongeren en dorsten naar de gerechtigheid in Christus. Kom je ook in Psalm 51 tegen? Ontzonder mij met hyssop en mijn ziel nu gans mee laat, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op de aardrijk nederviel. In dat boek stond ook beschreven hoe God uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil, al zijn zonden heeft vergeven in een weg van de recht. We hebben het vanmorgen toch gezongen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Stond allemaal in dat boek geschreven. Waarom was dat boek er nu? Waarom stond dat nu allemaal zo gedetailleerd beschreven? Omdat dat boek waar David het over heeft, dat boek van Gods raad en voorzienigheid, als het ware een bijlage was van een ander boek. Dat is het boek des levens, waar Davids naam met rode letters in beschreven staat. En bij die naam stond geschreven: David, u bent de man naar mijn hart, want ik heb je lief gehad. Ja, is David niet mij een dierbare zoon? Is David mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over David. En ik zal hem mijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En bij die naam David in het boek des levens, gemeente, staan nog veel meer namen geschreven. Daar staan al die namen geschreven, zo zei ik al, van die scharen die niemand kan tellen. Kinders, heren in ons midden, daar sta je naam van eeuwigheid al in. En je zal er nooit meer uitgeschreven worden. Nooit meer. Want je zaligheid ligt vast en is bevestigd op Golgotha. En daarom is het ware van al Gods kinderen die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Ja, uw naam staat er ook in, arme tobber in ons midden. Nee, je vindt het te groot om te geloven. Het kan voor je waarneming niet. En je voelt je zo verbonden met die tollenaar van vanmorgen daarachter in die tempel. En je kan maar niet verder komen. O God, wees mij de zondag genadig. Heb ik het over u? Heb ik het over jou? Kom, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Want in dat grote boek daarboven staan ook de namen van de zuigelingen in de genade. Dominee, is er nou ook nog een boodschap voor mij, want ik ben onbekeerd. Mijn naam zal er zeker niet in staan. Toch ligt er in onze tekst ook voor u nog een boodschap, onbekeerde zondaar. Want er is nog een boek. En dat boek is heel dichtbij. Je kan het zo aanraken. Hier, het woord van God. En in dat woord van God hoor ik David, de man naar Gods hart, getuigen. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Hier staat geschreven, onbekeerde zondaar, dat de Heer geen lust heeft in de dood van u, maar dat je je zou bekeren en leven. Doe dan maar zoals professor Wisse deed toen hij nog maar 10 jaar oud was. Toen was hij op zijn zolderkamer. En hij heeft het woord geopend en legde zijn ene hand op het woord en zijn andere hand op zijn voorhoofd. En toen mocht hij de Heere wijzen op zijn woord en zijn beloften. Wat een zegen om zo in de binnenkamer te worstelen met je eigen ziel en met de zielen van je kinderen. O, schep dan moed uit de behoudenis van David, die het in zijn leven heeft mogen zingen in verwondering. En nu eeuwig hierboven. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. En s mensen zoon, uw teerste liefde schenkt. Amen. De Heer nog bidden en danken. Heere, wat bent u toch weer laag afgedaald deze dag tot de gemeente, tot kinderen, jongeren en ouderen. Met het woord, met de prediking van het woord, maar ook met het sacrament van de heilige doop. Geef dat we het mogen leren verstaan. Wat een wonder om dat ook mee te mogen maken. Ook voor overgrootouders die in ons midden zijn. En Heere, zou u dan uit genade met uw lieve geest rijk willen werken ook in deze gemeente. Ook in kinderharten. Ook in de harten van jongeren. Voor u is toch niets te wonderlijk. En u hebt het gezegd. Laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. Want de zulk is het koninkrijk der hemelen. Hartelijk dank. Dat we zo elkaar mochten ontmoeten rondom uw woord. En als we deze plaats gaan verlaten, brengt u ons veilig thuis. Bewaart u ons voor ongelukken. Gedenk degenen die alleen thuis komen, wilt u zich over hen ontfermen. En wij dragen opnieuw de rouwdragende familie aan u op. Die morgen de gang naar het graf moeten maken. Geef uw knechten spreken. En wilt u de familie ondersteunen. En vertroosten door uw woord. We vragen het alles uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.